De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Dit is een BNR podcast.
Met deze week. Kees huilt in een hoekje, want hij rekent ons even voor. We werken 32,3 uur gemiddeld. En zielige Groningers worden behandeld als een derde wereldland. En de VVD zet Robert op een zwarte lijst.
De rechtsstaat Nederland wordt door de bewakers ervan zwaar ondermijnd.
Zo, Kees. Ja. En Mickey Adriaansens is de schrik van elke gepensioneerde.
Ter zake.
Nou Kees, nieuwe week. Welkom aan alle luisteraars opnieuw. Vanaf volgende week komen we ook op de radio.
Heb je presentatorambities?
Nou ja, ik hoorde Wilfred Gené heeft de prijs gemist voor BNR. Dus volgend jaar moet er toch iemand anders die prijs winnen. Kees, de politici luisteren natuurlijk ook naar deze podcast en zoeken een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. En die hebben wij gevonden.
Nou ja, Robert, we hebben het natuurlijk al vaker gehad over de personeelstekorten die er zouden zijn. Niemand kan aan personeel komen. Ja, dat is dan het verhaal wat rondgaat. En wat nu? Nou, ik heb ons even naar de data van het Centraal Bureau van de Statistiek gekeken. Ik moet zeggen, Robert, wij weten dat parttime werken belangrijk is in Nederland. Maar ik heb me nooit gerealiseerd hoe belangrijk parttime werken in Nederland is. Er zijn in Nederland 9,7 miljoen mensen die werken. 9,7 miljoen. En hoeveel uur werken die gemiddeld, die 9,7 miljoen mensen? 32,3 uur. Dus in Nederland is de gemiddelde werktijd 32,3 uur. Nou begin ik toch heel goed te begrijpen waarom er een tekort aan niet een arbeidskracht is, maar een arbeidsuren. Als nou iedere Nederlander, het sommetje kun je heel simpel maken, als iedere Nederlander 5% langer werkt, dat is geen 2 uur per week, zijn er 480.000 banen bij. Dan lijkt het mij, dat is een macro-economisch getal, maar goed, dat was mijn punt alleen maar. Als iedereen wat meer gaat werken, denk ik dat het met de krapte op de arbeidsmarkt heel ver voorbij is. Heb je natuurlijk afstemmingsproblemen. Datgene wat mensen kunnen, is niet altijd wat de bedrijven willen. Dat speelt natuurlijk wel een belangrijke rol. Maar dat is een kwestie van opleiding en ervaring. Daar kunnen wij als samenleving ons best gaan doen om dat meer op elkaar te kunnen laten aanpassen. Want we kunnen nou wel zeggen, we halen mensen van buiten naar binnen om het werk te doen waarvoor we geen Nederlands kunnen vinden. Maar dan heb je een huizenprobleem. Want dan moet je 450.000 banen. Dat betekent gewoon 800.000 mensen. Huizen, zorg, onderwijs, infrastructuur. Dus dat kunnen we kunnen zeggen tegen Nederlanders, ja, blijf maar doen wat je doet. En we halen wel mensen van buiten. Maar dat gaat de samenleving opgeteld een ontzaglijke hoeveelheid geld kosten. En andere problemen. Terwijl als je gewoon zegt, ga allemaal wat meer werken. En we gaan de opleidingen meer afstemmen op de vraag. Dan denk ik dat we een heleboel problemen in Nederland gewoon op kunnen lossen zonder invloed van buiten.
Goed plan, Kees. Maar hoe gaan we dat doen? Hè? Want ik zie dat vooral, het is inderdaad gemiddeld 32,3 uur. Met een groot verschil tussen mannen en vrouwen. 36 uur voor mannen en 28,1 voor vrouwen. De vraag is, het klinkt leuk en het is de ideale oplossing. Veel beter dan arbeidsmigranten binnen gaan halen.
Het is een hele simpele oplossing.
Het is simpel, maar hoe gaan we het realiseren? Ik denk vooral door fiscale maatregelen. Nou, met fiscale maatregelen kan je gedrag in beïnvloeden.
Dat kan een rol spelen. Je kunt zeggen, mensen die in een bepaalde sector gaan willen, moet, als een bepaalde sector groter tekort hebt, een lage belasting aanbieden. Gewoon als je in de zorg wil werken, krijg je gewoon niet zo hoog salaris, maar omdat je krijgt belastingkorting. Dat maakt het ook wel aantrekkelijker. De werkgevers kunnen natuurlijk sowieso een heleboel doen. Hè? Dat is altijd al zo. En in termen van opleidingen kun je ook zeggen, nou, in plaats van dat iedereen alles kan studeren wat hij zin heeft, kunnen we sommige opleidingen aantrekkelijker maken. Ook weer fiscaal en met subsidies. En andere wat onaantrekkelijker. En doordat bijvoorbeeld het collegegeld te verhogen. Ook collegegeld verhogen, collegegeld verlagen. Goedkope leningen, duurdere leningen. En zo proberen langzaam maar zeker het hele idee van dat je gewoon kunt studeren wat je wil, ongeacht de consequenties. Dat we in beleidsland daar proberen iets aan te doen.
Nou ja, wat ze ook zou helpen, denk ik, is die marginale belastingdruk op die extra uren. Dus je zegt, joh, iedereen die 2 uur extra uren, daar een heel laag tarief of een nul tarief.
Hoe meer je werkt, hoe lager je belasting wordt, procentueel.
Ja. Nee, dat zijn allerlei dat ideeën.
Maar mijn punt is alleen, maar het hit me bij, ik moet zeggen, dat je met relatief weinig middelen, gewoon 2 uur per dag, hè, gewoon of 2 uur per week.
Ja.
Dat je gewoon al 450, 480.000 banen creëert op macro-economisch. Wat ik net al zei, de afstemmingsproblemen die blijven toch wel. Maar dat lijkt me makkelijker op te lossen dan alles allemaal van mensen van buiten te halen. En te zeggen van nou, en met alle bijbehorende maatschappelijke consequenties. Ook bijvoorbeeld zwaar werk. Nou, dat kun je ook extra belonen. Of moeilijk werk kun je ook extra belonen. Een heleboel, wat jij zegt, fiscaal en in termen van onderwijsbeleid. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om... Niet van vandaag of morgen, maar wel in de loop van de tijd. Een heleboel maatschappelijke problemen op te lossen. Die hele paniek van, we hebben geen mensen voor de bejaarden te zorgen. Nou, is gewoon hè, al die paniekverhalen. Ik denk dus, als je met deze cijfers in je hoofd zit. 32,3 uur gemiddeld per Nederlander. Dat er nog wel wat ruimte is voor verbetering in Nederland zelf.
Ja. En die arbeidsparticipatie van vrouwen, Kees. Hoe kunnen we die 28,1 uur omhoog krijgen?
Nou, ga jij eens even populair maken bij de vrouwen. Stel me wat voor.
Nou, bijvoorbeeld kinderopvang. Ja, kinderopvang gratis zou misschien wel een maatregel zijn die kan helpen. Want ik denk dat toch nog steeds... Kijk, de Waldorf en Stedtler denken natuurlijk traditioneel. Maar ook de jongeren, daar is nog een belangrijk deel van de zorgtaken.
Spreek even voor jezelf, hè.
Die liggen toch nog, denk ik, steeds bij vrouwen. Ja, dat zou je kunnen wegnemen door die kinderopvang. Ja. Ook die maken een berekening van, joh, als ik nu 2 uur extra ga werken of een dag extra, ja, dan moet ik kinderopvang, moet je zien wat dat kost. Wat hou ik netto dan over?
Tuurlijk.
Ja, dus als je kinderopvang gratis zou maken, dan is ook weer een stimulans om die extra uren te maken.
Ja, nee, maar dat valt allemaal onder het pakket fiscale maatregelen. Dat gaat allemaal om datgene te bereiken wat je wil bereiken. Dat kost geld. Dat is allemaal geen probleem. Maar het kost veel minder geld en het brengt veel minder problemen met zich mee dan gewoon de oplossingen waar we het nu over hebben gehad, tot nu toe met mensen van buiten halen.
Maar als het zo simpel is, Kees, waarom gebeurt het dan niet?
Ja, Robert, dat is met heel veel problemen het geval. De oplossingen liggen wel voor de hand. Alleen, iedereen heeft zich ingegraven in bepaalde... Heeft de politieke vak heeft zich ingegraven in bepaalde verhalen. En ja, wie gaat tegen mensen zeggen... Nederland is een decadente samenleving geworden. Wie gaat nou zeggen, je moet meer gaan werken? Dat is natuurlijk geen leuke boodschap. Dat heel veel mensen willen dat niet horen. Die willen liever lunchen en op vakantie en allemaal leuke dingen doen. En niet meer werken. En dus de boodschap moet zijn, dat is natuurlijk de kern van ons verhaal, van in ieder geval, waar ik geloof dat ik het met me eens ben, meer werken. Maar je hoeft niet eens heel veel meer te werken om een heleboel problemen op te lossen. Alleen dat moet gefaciliteerd worden.
Nou,
maar die gaat zeggen tegen de lunchmeisjes, ja schatjes, hè? In plaats van 4 keer in de week lunchen, 2 keer in de week lunchen. Ja. Dan even gaan werken. Dat zijn natuurlijk geen prettige boodschappen.
Nou, ik zal morgen hiervoor gaan lobbyen op het VVD-congres in Noordwijk-Rout. Kees, tussen de bitterballen en de zoete lekkernijen die ik gezien heb, inclusief voor die 24,95 bijdrage, heb ik misschien wel tijd om dit idee even te lanceren. Dus ik ga mijn best doen.
Nou ja, Robert, dan gaan we toch aan het volgende onderwerp. Een paar weken geleden hebben we gesproken over... Dat wij denken allebei dat er wat andere economische tijden aankomen. Toen heb jij voorgesteld van nou, zal ik dan eens vanuit mijn ervaring in het management van het midden- en kleinbedrijf, zal ik dan eens een aantal punten opnoemen waarvan ik denk dat als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf daaraan denken dat ze beter voorbereid zijn op die tijden die wij verwachten te komen. Nou, stuurde jij, dat is een goed idee natuurlijk, toen stuurde mij een lijst met 30 punten. Toen heb ik gezegd, ja, dat gaan we natuurlijk niet in één keer doen, want dan luistert niemand meer naar het einde van de podcast. Jij hebt het beloofd, ik breek het op in 3 delen. Dus vorige week hebben we het gehad over hoe je financieel kunt voorbereiden op andere tijden. Nou, de boodschap was simpel. Cash is king. Dat was de rode draad. Vandaag deel 2 in het verhaal van Robert de Boek. Hoe kunnen ondernemers in midden- en kleinbedrijven zich voorbereiden op tijden die anders zijn dan nu?
Ja.
Maar nu over operationele gang van zaken in een bedrijf.
Meer operationele zaak, Kees. Inderdaad, deel 2. Volgende week deel 3. Hè? Altijd goed om een teaser voor de luisteraar in te bouwen.
Vertellen voordat je gaat teasen.
Jezus. Ja, een aantal operationele tips. Hoe om te gaan met crisis voor ondernemers. Ja, punt 1. Lange termijn projecten en investeringen stopzetten. De focus moet liggen op korte termijn cash genereren. Je ziet toch heel vaak investeringen op hele lange termijn. Ja, dat is leuk in goede tijden. Als er slechtere tijden aankomen, zet die even in de ijskast. Doe dat niet. Cash is belangrijk. Focus op winstgevende activiteiten. En alles wat ja, verlies. Je ziet ook heel vaak verliesgevende activiteiten. Ook omdat vorige week zei ik, je moet investeren in een goede CFO. Vaak heel veel ondernemers weten niet, dat is het kwalijke, door een slecht financieel management. Weten veel ondernemers, is mijn ervaring niet, waar maak ik nou winst op en waar maak ik niet op.
Pardon?
Ja.
Waar?
Ja, in het MKB komt dat veel voor. Dus ja, je moet eerst het inzichtelijk hebben voordat je de maatregel kan nemen. Ik ga stoppen met verliesgevende activiteiten.
Ja, maar die verliesgevende activiteiten kunnen een onderdeel zijn van een bepaald pakket van een bepaald pakketproduct wat je aanbiedt. Hè?
Ja, natuurlijk.
Je kunt niet zomaar zeggen, we stoppen ermee.
Het is ook wel, wat jij net zei, out of the box denken. Ook bij ondernemers. Die hebben soms ook wel moeite om iets wat al 10 jaar loopt loopt. Om te zeggen, rationeel, hier moet een streep door, hier stoppen we mee. En datzelfde geldt voor klanten. Hè? Je ziet ook dat, ja, er zijn natuurlijk ook klanten die niet winstgevend zijn. je moet niet alles voor iedereen willen doen. Voor de continuïteit van de onderneming is het cruciaal dat je winstgevend bent. Dus doe alleen werk voor die klanten die nu en in de toekomst winstgevend zijn. En wil niet alles voor iedereen doen.
Maar je weet, Robert, ik zat in de financiële wereld. Er moesten dan klanten komen. En dan was het altijd van ja, we komen met geld over de brug. We gaan klant worden. Ja. We gaan binnenkort een grotere klant worden. Binnenkort, dat gebeurde nooit. Maar de klanten zijn ook wel handig. Die weten ook wel hoe ze jou moeten teasen om het spel op de waag te houden. Wanneer zeg je dan, we stoppen ermee? Want ook in het bedrijfsleven is het heel vaak, er worden dingen beloofd, je moet er even over nadenken, we gaan het doen en dat komt gewoon niet.
Nou ja, je ziet inderdaad van soms, ja, dat is nog een kleine klant, maar die gaat groter worden. Ja, dan kan je ook afspreken, joh, zolang jij een kleine klant bent, dan geldt een ander tarief dan wanneer je in plaats van alleen maar de belofte en de hoop. Ja. Dat zie je natuurlijk in de bankwereld ook. En daar hebben ze niet voor niets die minima bijvoorbeeld bij vermogensbeheer behoorlijk opgetrokken de afgelopen 100 jaar. Want ja, je ziet dat geldt in bijna iedere onderneming. De kleinste klanten vragen de meeste aandacht. Dus als je die 80-20 regel doorvoert, die geldt ook daar.
Geldt die ook bij jullie?
Geldt ook bij ons. Kleintjes vergen de meeste tijd en dus verliesgevend. Dus wees daar kritisch in.
Bij het bedrijf geldt ook 80% van de resultaten wordt bereikt met 20, door 20% van de mensen.
Ja, dat kan je. Dat is 20% van de klanten. Ja, zeker.
Nou, dan weet je ook waar je moet kijken als ondernemer natuurlijk. Hè.
Ja, maar goed, het zijn lastige keuzes. Want die man die is al lang zo'n klant. En die gaat in de toekomst meer. Ja, allemaal mooie verhalen. En datzelfde geldt met betrekking tot, ik noemde al tarief. Kijk ook, dat is de volgende tip. Kijk waar je prijsverhogingen kan doorvoeren. Ondernemers hebben, ik heb het al vaker gezegd in de podcast, hebben er moeite mee. Zeker commerciële mensen.
Mm-hmm. Die
denken we vaak. Die denken eerder aan de klant dan aan het bedrijf. En ja, het is niks makkelijker. Verliesgevende omzet.
Alles beloofd.
Ja,
alles
hoe goedkoper je bent, hoe makkelijker je scoort.
Alles beloofd.
Zeker. Dus wees daar kritisch
misschien
op.
Misschien moet je wat commerciële mensen eruit gooien als je een bedrijf hebt.
In ieder geval de commerciële mensen die meer aan het belang van de klant denken dan aan het belang van het bedrijf. En ja, zeker, dat verbaast mij wel. Zeker in tijden van hoge inflatie. Als je dan nog moeite hebt om prijsverhogingen door te voeren. Ja, een beter klimaat om prijsverhogingen door te voeren komt er nooit meer. Want niemand vindt het raar als je 6, 7, 8% vorig jaar aan prijsverhogingen hebt doorgevoerd. En toch hebben ondernemers daar moeite mee. Dus kijk daar kritisch naar. En daar is de eerste winst te behalen. De volgende. Ja, betrek personeel, klanten, leveranciers. Betrek die bij de strategie van de onderneming als je ergens mee zit. Proactief creatieve ideeën ophalen bij die groepen is niet verkeerd. Denk niet dat je het volledig zelf weet als DGA.
En dat zeg je als de meest autoritaire, blanke leidinggevende op Gods aardbodem.
Nee, waar hou je dat nou weer vandaan? Nee, dat
ik
is.
Ik zal niet naar de school klappen voor de luisteraars, maar dat kan ik privé wel.
Nee, Kees, dit is refereren aan de jaren 80 toen wij met elkaar bij Stijlbankiers...
Ja, maar jij bent niet veranderd.
Nee, modern leiderschap is verbinden, is Mark Rutte na bootsen imiteren. Nee, we zijn van het verbinden. 2.0, autoritair leiderschap werkt niet meer. In de,
durf je het tegen je vrouw te vertellen?
Ja hoor, ja, nou thuis ben ik zeker niet autoritair. anders stond mijn koffer op straat.
Gaan we door. Want het...
we gaan door. Ook geen angst om te reorganiseren. Hè. Elke twee jaar voer maar door. De operatie Stofkam. Er valt nog heel veel te halen uit kostenbesparingen, reorganiseren. Ga dat niet doen als het al te laat is. Hè. Als die crisis er is, dan ben je te laat. We hebben het bij, nou jij was toen al weg, bij Staalbankiers.
Ja.
Gingen we terug van 250 mensen naar 150. Dat is procentueel nogal fors. Die 100 waren weg. We vroegen een jaar later, wat deden die mensen eigenlijk? Nou, ook binnen zo'n klein instituut zie je een assistente van een assistente van een assistente. Er zit heel veel, ook in kleine organisaties,
dat is wel gek.
Heel veel vet op de botten. Ja. Snij dat eruit en je resultaat gaat omhoog en je bent meer crisisbestendig.
Goed voor de arbeidsmarkt ook, hè? Die kunnen mensen ergens anders gaan werken.
Zeker, ja hoor. Ja. Als ze maar niet part-time gaan werken. Nou Kees, ja, ik denk dat ik er even door ben voor deze week. Ja, volgende week deel 3.
Ja, oké. Okay. Is nog een soort hele korte samenvatting? Net zoals na de eerste uitzending Cash is King. Heb je nog een soort quote voor de tweede uitzending?
Kijk naar waar hou je winst vandaan? Ik denk dat het belangrijkste is. En durf te snijden in niet winstgevende activiteiten en niet winstgevende klanten.
Volgende week meer luisteraars. Dat is een teaser.
Zeker. Deel 3 volgende week.
Ergernissen. Prima.
De ergernissen van de week, Kees. Ja, onze vaste rubriek. Kees, was het moeilijk weer deze week om er een te vinden?
Nou ja, het viel niet mee.
Oh, nee, maar je hebt er een gevonden.
Nee, dat is altijd zo.
Oké.
Een aantal weken geleden hebben we natuurlijk gaat weer over Extinction Rebellion. Een aantal weken geleden. Hebben we het hierover gehad. Hè? Toen was die demonstratie in Amsterdam geweest. En toen vond ik het al vreemd. Hè? Dat er die mensen werden van de weg afgeplukt. En dat niemand zijn naam en adres hoeft op te geven. En dat van straf. Nou, dat als je geen naam en adres hebt, kun je mensen niet straffen. Dat vond ik toen al vreemd. Nou, deze week werd het nog veel gekker. Want meneer Rinus Otte. Nou, die ken je niet. Maar dat is de procureur-generaal van het ministerie van Justitie. Dat is de meneer die gaat over... bij overtredingen, wie brengen we voor de rechter voor straf?
Dat is de baas van het OM, hè?
De baas van het OM. Die heeft gewoon gezegd van nou, Extinction Rebellion, die moeten we gewoon... Die zijn misschien wel stout geweest, maar straffen doen we niet. We gaan gewoon geen... We brengen ze niet voor de rechter, we geven geen boetes. Gewoon dit is oké. Okay.
En waarom? Waarom?
Daar hebben we te druk mee. Dus Extinction Rebellion weet nu, die kunnen demonstreren wat ze willen... En de politie en justitie gaan geen maatregelen nemen. Want het is te veel werk om die mensen op een gegeven moment... Dus we gaan ook niet nadenken of we misschien iets kunnen bedenken. Nee, we doen het gewoon niet. Maar Robert, dan krijg je natuurlijk al een paar kleine probleempjes. Want als ze nou weer gaan demonstreren, zeggen in Amsterdam... Wat gaat mevrouw Halsema dan doen? Verbieden heeft natuurlijk geen zin. Ja, daar lopen we de kantjes vanaf. Maar wat je dan krijgt, dus de wet wordt overtreden en ontstaat een gevaarlijke situatie op die snelweg natuurlijk. Dus je kunt er rustig van uitgaan dat politie en Rijkswaterstaat ervoor gaan zorgen dat er geen mensen over de snelweg rijden terwijl die demonstranten daar zitten. Dus de overheid gaat nou meewerken aan demonstraties die volgens de wet verboden zijn. Want dat moet net, en waarom doen ze dat? Dan kun je ook zeggen laat maar. Maar stel je voor dat ze het niet doen en een demonstratie en er rijdt iemand langs die mensen heen en vallen gewonden of doden. Dan krijg je natuurlijk, wie gaat dan verantwoordelijk zijn? Als het probleem, het mag niet, je demonstreert toch, ontstaan problemen. Wie gaat dan verantwoordelijk zijn? Want dan gaan rechtszaken komen tegen mevrouw Halsema, tegen justitie. Dus dat is één, hè? Dus wat moet er gaan gebeuren? En het is natuurlijk een open invitatie aan iedereen, als je maar met genoeg mensen bent, dan word je niet lastiggevallen. Dus de Sparta-hooligans, net zoals afgelopen zaterdag, verlies tegen Go Ahead, dan ben ik verdrietig. Dat snap ik allemaal. Dus ja, dan wordt de Kalsingel komt in de buurt. Hè.
Dat zijn er niet zoveel hoor, Kees,
die Sparta-hooligans. Maar dan maak je uit wat 200 hebt. Als je maar met genoeg bent, ga je gewoon op de Kalsingel zitten. En dan ga je even een bier drinken op de Kalsingel. En een knappe politieman die jou dan een bekeuring geeft. Want dan gaan al die hooligans gaan zeggen, hallo, van meneer Rinus Otte, Extinction Rebellion mag doen laten wat ze willen. Die worden niet, daar gaan we niet eens achteraan, die worden niet bestraft. Dus ja. Dan mogen wij ook wel op de Kalsingel gaan zitten en bier drinken. En god weet wat. Want ja, wij zijn ook gefrustreerd. Extinction Rebellion over klimaat en wij over Sparta. Ze creëert natuurlijk een hele rare situatie. En het, weet je, het is niet een of andere jongste bediende op het ministerie van Justitie. Nee, het is de procureur-generaal. Ja.
Maar wie moet hem dan tot orde roepen? Kees, nou ja, van jouw ergernis volgens mij was ze nog een niveautje hoger.
Nee, dit vond ik ook wel vrij gruwelijk natuurlijk. Omdat je gewoon iedereen uitnodigt om zijn gang te gaan zonder dat het consequenties heeft. Kijk, dus als, ik zat te kijken, wie is uiteindelijk de baas van meneer Otten? Dat is jouw grote vriendin, Dylan.
Zeker.
En ik heb Dylan niet gehoord over deze situatie. Ik heb ook de Tweede Kamer niet gehoord over deze situatie. Dat de wet op een aantal plaatsen gewoon niet meer gehandhaafd geworden. Dus als nou de Tweede Kamer zegt, we trekken die wet in, of die regel, die overtredingsregels, dan vind ik het prima, maar dat niet. Nee, het is gewoon, omdat het voor het klimaat is, omdat het voor de zeehondjes is en ijsbeertjes, is blijkbaar alles gerechtvaardigd.
Maar jij wil dat Dylan meneer Otten tot orde roept en zegt, dit moet je vervolgen.
Misschien kunnen we het de rechtsstaat handhaven, ja. En misschien kunnen we ervoor zorgen dat er niet al te veel gekke dingen gebeuren op de snelweg. Als je dat wel doet, dat kan, dat je gewoon opgepakt wordt, dat je voor de recht gesleept wordt. En de eerste keer krijg je een boete, de tweede keer een hoge boete, dan krijg je een aantekening. Ja. Weet je wel, dat een bepaald proces dat iedereen weet, als wij de snelweg bezetten, dan zijn dit de consequenties in plaats van... We worden juichend ontvangen door justitie.
Nee, Kees, dit klinkt logisch. Van Dylan moet meneer Otten even tot orde roepen. Alleen, ik moet toch zeggen, dit is populisme. Bij een democratische rechtsstaat hoort een volledige onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Iedere vorm van politieke beïnvloeding is niet toegestaan. Dus het werkt niet zoals in landen als Turkije, Rusland en Hongarije, waar de president tegen de hoofd van het OM kan zeggen, dit moet je wel vervolgen en dit niet. Dat bepaalt meneer Otten. En ik hoop dat dat onder het kabinet Wilders ook zo blijft. Hè? Anders krijg je een glijdende schaal. Want het kan niet zo zijn dat Wilders oproept om de anti-Zwarte Piet demonstranten niet te vervolgen en Extinction Rebellion wel. Dat is aan meneer Otten. Je komt op een glijdende schaal. Dylan bijvoorbeeld is Ajax-fan. Ja, wat als zij nou zou zeggen, een Ajax-speler verdacht van cocaïnehandel ga ik niet vervolgen. Dat mag trouwens straks in Amsterdam, hè, cocaïnehandel.
Nee, dat gaat
en een Feyenoord-speler niet. Zich daar niet mee bemoeien, nou, Kees.
Zij is politiek verantwoordelijk voor justitie. Dus het feit, ze zal niet jou de NRC bellen en zeggen, ik ga meneer Otten eventjes tot orde roepen. Maar je kunt ook wel zeggen, als politiek verantwoordelijke, dat je probeert, desnoods achter de schermen, ervoor te zorgen dat de rechtsstaat gehandhaafd blijft. Of je zegt gewoon van, ik vind het ook prima, maar dan moet je de Tweede Kamer voorstellen, zullen wij het wetboek van strafrecht een beetje aanpassen dat dit gewoon mag.
Nee, maar bij een gebrek aan capaciteit, Kees, natuurlijk iedereen die de wet...
Misschien kunnen op een gegeven moment aan de capaciteit gaan werken. Jongen, word jij ook zo behandeld door de mensen die niet doen wat jij wilt? Hè? Jij bent de baas van de onderneming, je hebt zeggenschap overal. En die kunnen jou ook zo piepelen. Die kunnen gewoon zeggen, ja, dat heeft Robert wel gezegd. En die regels zijn er wel, maar die zijn er niet voor ons.
Dan ga jij gewoon roepen,
oké, als jullie dat niet willen. Als voor jullie te veel werk is om te doen wat ik wil, dan laten we het gewoon zitten, joh.
Nee, Kees, maar dat is heel anders. De relatie tussen de minister van Justitie en de verantwoordelijke voor het Openbaar Ministerie ligt heel anders.
Jij bent alleen maar aandeelhouder ergens, hoor. Dus als jij met plannen komt, dan kan het bedrijf zeggen, nou meneer De Boek, dit is voor ons ingewikkeld. Ja. Daar hebben wij geen zin in.
Dan komen we niet aan de grenzen van de rechtsstaat, Kees.
Dat komen we hier wel.
Bij justitie en het Openbaar Ministerie wel, ja. Dus dat is, hoe vervelend we het ook vinden, onafhankelijk. Dylan moet daar niet ingrijpen. En ik hoop dat dat onder het kabinet Wilders hetzelfde is. Ik ben het volledig met je eens.
Wie gaat er nou wel ingrijpen? Dit kan zomaar?
Ja, dit kan zomaar. Het is de keuze van meneer Otten. Als die zegt, ik heb een te beperkte capaciteit, bepaalt hij wie die wil vervolgen en wie niet. Hoe vervelend het ook is.
Bel de sporters van Sparta maar op. Dat is gewoon een frustratie.
Nou, morgenavond RKC uit. Dus in Waalwijk.
Het is een onrustige nacht voor.
In Waalwijk gaat het gebeuren, maar daar winnen we. Dus daar roeren de hooligans zich helemaal niet.
Dan gaan hooligans voor RKC. In Waalwijk wordt het onrustig vannacht. Of van morgen nacht. Nou. De rechtsstaat maakt jou blijkbaar niks uit.
Zeker wel. Nee, daar heb je mijn punt niet goed begrepen. Maar goed, we treden. Mijn ergernis van de week is...
Oké.
Ja, ik las in het NSC een interessant artikel. We hebben het staatstoezicht op de mijnen. Ken je dat instituut? Dat is een toezichthouder onder andere op de olie- en gaswinning in Nederland. Dus die hebben zich bezig gehouden met het probleem Groningen. Mm-hmm. En daar is een advies gevraagd. Hoeveel woningen moeten er Hersteld gaan worden als gevolg van de gaswinning.
Zijn we daar nou nog steeds mee bezig?
Ja, ja, nou ja, dit is...
Jaar, nee, dit, we zijn al 15 jaar mee bezig.
Ja, dit was wel in... wanneer speelde het? 2019, 2020.
2000.
Maar goed, een onafhankelijk... Maar het komt nu...
Oude luisteraars, ja, verrassen, ja, met nieuws, ja, uit 2019. Ja.
Nee, ja, want het nieuws is... Oh. Wat blijkt... Dat is een onafhankelijk toezichthouder... onder leiderschap van meneer Theodor Kokkelkorn, inspecteur-generaal der mijnen, afkomstig van de AFM.
Nou, dan weet je genoeg.
Ja, vrienden, Kees.
Dan weet je genoeg.
Nou, en wat blijkt? De top van het ministerie van Economische Zaken heeft dat onderzoek proberen te beïnvloeden. Die heeft druk uitgeoefend op meneer Kokkelkorn om... want het idee was, Kokkelkorn gaat waarschijnlijk heel veel huizen aanwijzen die gerenoveerd moeten worden. Nou, dat vond EZ geen goed plan. Die heeft een eigen adviseur vervolgens ingeschakeld, zonder dat iemand daar verder van op de hoogte was. En tegen Kokkelkorn gezegd, jij moet jouw onderzoek pas naar buiten brengen als die adviseur van ons naar buiten gekomen is. Nou, dat kan echt niet dat vanuit het EZ zo'n druk op economische zaken of op die toezichthouder wordt uitgeoefend. Dus ik vond dat stuitend om te lezen.
Oh, dat kan wel.
Nog stuitender
vond ik. Dat kan dus wel. Dus de rechtsstaat mag met voeten getreden worden. Daar mogen we geen invloed uitoefenen. Maar een akkefietje wat al 15 jaar speelt, daar mogen we geen invloed
uit. Nee, okay. Economische zaken mag daar geen invloed op uitoefenen. Mag, en het wordt nog gekker. Bij de opvolger van... Kokkelkorn. Bij de sollicitatiegesprekken is op verzoek van EZ de secretaris-generaal van brancheorganisatie Olie en Gas Nogepa betrokken geworden. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden dat een belangengroepering invloed gaat uitoefenen op de selectie van de verantwoordelijke bij de toezichthouder. Dat is alsof ABN AMRO...
Nooit gehoord van lobbyen?
Ja, nee, lobbyen. Hij is aangeschoven. Hij maakt onderdeel uit van die selectieprocedure. Alsof ABN AMRO zich mag mengen in wie gaat de hoofd AFM worden. Ja, Kees, dat kan toch niet. Dus nou, dat was mijn ergernis van de week. Groningen overigens. Jij had nog wel een opinie over Groningen,
ja,
dacht
ja,
ik.
Ja. De Groningen, dat begint te... Ja, weet je, die hebben het voor elkaar. Want die hebben zich weten te profileren als zielig. En dan weet je in Nederland, als jij als zielig geprofileerd bent, als jij jezelf hebt weten, dan word jij geholpen. Dus er is al lang een rapport geweest over Groningers boven gas. We zijn al 5 jaar bezig met dat gezeik natuurlijk met die huizen. En punt uno, we hadden daar als samenleving al vanaf dag 1 moeten optreden. En die mensen, tot op zeker als die last hadden van het verzakte huis, hadden ze natuurlijk vanaf dag 1 al moeten helpen. Dus het heeft al heel lang geduurd.
Dus ook gisteren in het voorgesprek zei je wat anders.
Nee, maar dat komt
erbij. Luisteraars kost uit Groningen, maar het valt gelukkig mee.
Ze hadden het al moeten doen. En nu is het gewoon volledig ontspoord. En want Robert, aardbevingen. Wij kennen allemaal wel beelden van aardbevingen. Hoeveel mensen zijn er in Groningen al gestorven na een aardbeving?
Nul.
Hoeveel huizen zijn al ingestort na een aardbeving?
Nul.
Nou, misschien 1 krakkemikkig pandje. En we hebben altijd dezelfde foto gezien van het eensteens huisje met een schuur in het dak. En dus er zijn problemen, die mensen moet je ter wille zijn. Maar nu doen we net alsof Groningen een soort derde wereldland is, waar wij gewoon roofbouw hebben gepleegd. Want dat Groningen is boven gas. De Groningers krijgen nou psychosociaal herstel. Sociaal ontwikkeling. Onderwijs. Openbaar vervoer. Alsof dan Groningen zo'n derde wereldland is geworden. Ja, jongen, het is gewoon totaal... Je krijgt nou alles, de gekst mogelijke dingen, behalve dan dat die huizen hersteld worden. Dus blijkbaar de indruk wordt gewekt dat Groningen een soort derde wereldland is geworden, doordat er gas uit de grond is gekomen, dat we nu die mensen moeten helpen. Het is natuurlijk volledig ontspoord. Ja. Maar die Groningen hebben zich weten te profileren als zielig in de Tweede Kamer. En niemand durft dan te zeggen, jongens, de problemen zijn beperkt. Die zieligheid valt wel mee. We gaan ruimhartig optreden met het huisherstel. En voor de rest moet je allemaal die bek houden. Ja.
Nee, dat ben ik met je eens. Ik vind het de grootste fout die we recentelijk gemaakt hebben. Om te stoppen met die gaswinning.
Ja, daar heb je helemaal niet over.
Nederland is welvarend geworden door die gaswinning. Hoe kan je dat oplossen? Inderdaad, gewoon doorgaan. Maar à la minuut die huis herstellen. En geef die Groningers winstdeling. We halen de miljarden uit. Op het moment dat je ze beloont, geef x% van de winst die we daaruit halen aan de Groningen.
Ik hoop
horen ze er niet meer over.
We kennen tegenwoordig de adjunct hoofdredacteur van BNR. Ik hoop dat hij zich sterk gaat maken voor betere klimaat- en grondstofnieuwsvoorziening. Nou, oké. Je had in het FD, geloof ik, weer een verhaal gezien wat helemaal in jouw kraam paste. En start-ups, scale-ups, alsof dat het enigste is wat in deze wereld telt. High-tech, investeren, god weet wat. Barst maar los, want dan kom ik er wel op terug.
Ja, nee, het laatste onderwerp van deze week, Kees. Mevrouw Adriaansens heeft keuzes gemaakt.
Adriaansens is?
Economische zaken, minister.
En klimaat.
Klimaat ook?
BNR gaat erop letten.
Klimaat is jouw onderwerp, Kees. Economische zaken, het mijne.
Nee, scale-ups is jouw onderwerp.
Het is ook de economie-podcast, dus laten we daar
helemaal
over hebben.
Het is wel markt thuis. Nou, oké. Wat
heeft ze bedacht? Ze heeft keuzes gemaakt. Dus ze zegt, we gaan niet grootschalig investeren. Waar moet Nederland sterk in worden? We gaan niet in tuinbouw en logistieke dozen waar 10.000 laaggeschoolde arbeidsmigranten voor nodig zijn. Nee, ze heeft, en dat vind ik goed, ze heeft 10 sectoren uitgekozen waar Nederland groot in moet worden en daar moeten we investeren.
Ik zal ze niet alle tien noemen, maar het is... Een korte samenvatting.
Bijvoorbeeld AI, het is kwantumtechnologie, het is biotech, het is cybersecurity.
Dat is mijn opmerking. Een paar maanden geleden, wat gaat over het PISA-rapport. Nou, 1/3 van de Nederlandse jongeren onder de 15 kan nauwelijks lezen. En als het ingewikkeld wordt en high-tech wordt, ASML, dan moet iedereen van buiten komen, van buiten Nederland. Dus je kunt wel erg ambities hebben over high-tech en AI en biotech en god weet. Maar je kunt je eerst het beter druk maken over, hebben wij daar, gaan de Nederlandse jongeren, is er enig schijn van kans dat die daar een oplossing, dat die daar die studies gaan kiezen die daarvoor nodig zijn.
Ja, nee, daar ben ik met je eens. Haar betoog is, er is te weinig financiering voor dat soort partijen, waarvan ik zeg, ik ben het met je eens met jou, joh, werk eerst aan het vestigings- en ondernemingsklimaat. Anders komen er helemaal weer starters en scale-ups. We hebben van de week VNO, NCW, MKB Nederland weer een betoog gehoord houden. Meneer Azen, Wening van, hoe heet die, van ASML. Zorg voor een goed vestigings- en ondernemingsklimaat.
Ja, al die FOP-studies en leuke dingetjes. Ja, in plaats van hard.
Maar wat zij dus wil is gaan investeren en het ontsluiten van financiering. Want er is een financieringsprobleem voor partijen, scale-ups, start-ups in dat soort sectoren. Nou, hoe wil ze dat gaan doen? Door pensioenfondsen te gaan overtuigen om daarin te gaan weer investeren. Ze zegt, pensioenfondsen moeten meer risicodeling doen. Dus ik kijk met InvestNL of we niet een apart techfonds kunnen maken waarin we samsam participeren met pensioenfondsen en de risico's op die manier spreiden. Nou, daarvan zeg ik, nee, dat is niet de taak van pensioenfondsen. Als ik gepensioneerd leraar ben, verpleegkundige, ambtenaar, dan heb ik maar één zorg, krijg ik een goed pensioen. En dat haal je niet door in starters en scale-ups te investeren, want daar zijn de risico's extreem hoog en de rendementen laag. Dus pensioenfonds, doe dat niet. Je bent verantwoordelijk voor je gepensioneerden. En als mevrouw Adriaansens dat dan wil, ja, ga dan niet dan heilloze pogingen doen om die pensioenfondsen te overtuigen. Maar ga daar zelf in investeren. We hebben bijvoorbeeld InvestNL.
Ja, en het Nationaal Groeifonds is ook.
Ja, precies.
Het Nationaal Fonds is groot. Ja. InvestNL is eigenlijk vrij klein.
Ja. Nou, daar zitten miljarden in. Tot nu toe geldt de eis dat als die investeren, en die zijn opgericht om in dit soort vroege fase technologie investeringen te doen. Als die investeren, geldt nu de eis dat een euro van InvestNL 1-op-1 gematcht wordt vanuit de markt. Nou, dat lukt dus niet. Ja, waarvan ik zeg, nou, laat die eis dan vallen. Laat InvestNL dan in die start-up fase volledig zelf investeren. En in een volgende fase, als dan de minnen eruit zijn, zeg maar. De mindere zijn inmiddels dan failliet. Dus in een volgende fase, als zo'n onderneming bestaansrecht bewezen heeft, is het wel mogelijk om geld uit de markt te halen. Dus als je dat wil, dan moet je er als overheid zelf in investeren. Daar hebben we die fondsen voor, in plaats van pensioenfondsen overtuigen.
Je hebt 100% gelijk. Je kent de luisteraars kennen mijn mening over pensioenfondsen. Maar wat mij meest intrigeert, Robert, dan worden er weer 10 sectoren uitgezocht. En allemaal heel modern, heel toekomstgericht. Maar hoe, wat ik net al zei, toen we begonnen deze uitzending, er werken in Nederland 9,7 miljoen mensen. En hoeveel mensen werken er nou opgeteld in de toekomst van Nederland? Hoeveel gaan het er worden? Orde van grootte. 100.000? 200.000? Nou. Je kunt wel zeggen, we zetten alle ballen op iets moderns en god weet wat. Maar in termen van aantallen en in termen van belang voor de economie gaat het allemaal niet zo groot zijn hoor.
Ja, maar dat is nu, Kees. Je moet denken over op lange termijn als overheid. Dus ik vind het niet verkeerd dat je een aantal sectoren uitkiest.
Waarom zijn dan altijd weer die modieuze, door consultancy gedreven onzinverhaal?
Nou ja, omdat daar blijkbaar de toekomst in bijvoorbeeld. AI kan je niet ontkennen.
Daar praten de consultants over. En het is gewoon,
AI, Kees, is
gewoon
kijken niet
waar de mensen werken. Ja. Het is in het onderwijs, in de zorg, in detailhandel, in transport. Dat zijn de aantallen. En IT en biotech en god weet wat, gaat daar gewoon heel weinig aan afbreuk doen. Aan afdoen. Dus weet je, het is mooi dat je er aandacht voor hebt voor de technologische ontwikkeling. Maar kijk voor een land ook veel meer naar de big picture, de grote aantallen. Wat gaan we daarmee doen? Moeten we daarmee doorgaan? En logistiek, ik wil zeggen, allemaal big boxes. Ja, maar iedereen wil gewoon zijn spulletjes thuis krijgen. Allerlei dingen zijn ontstaan omdat de samenleving dat niet wil, maar daar een reactie op is. Al die koeriertjes, kun je zeggen, is niet hoogwaardig, is wel zo. Maar iedereen wil zijn spulletjes thuis hebben. En wel een beetje snel, dus hebben we heel veel koeriertjes voor nodig.
Dus, dat zijn de aantallen van nu, Kees. Het gaat over hoe ziet Nederland er over 20, 30 jaar uit. In onze podcast over 30 jaar.
Begin dan eerst maar eens extreem veel aandacht te geven aan het onderwijs.
Ja,
zolang dat zo'n zootje is als nu is met die PISA-uitkomsten en met die introductie van die smartphones, gaat de IT en high-tech en biotech ook nooit wat worden. Prioriteit. Ja.
Nou, prioriteit, dat ben ik met je eens. In dus de zin
van Invest.nl kan beter investeren in onderwijs en zorgen dat er goede docenten komen. En dat de kinderen met vaardigheden van de school afkomen. En dat het geneuzel in AI en biotech.
Nou, we moeten beide doen, waarbij ik wel vind. 10 sectoren, dat vind ik als een directeur van de Antea-deelneming zegt, ik heb 10 prioriteiten. Ja. Dan zeg ik, dan weet ik één ding. Er komt er geen één uit. Kiezen 3 en er komen er 2 uit.
Vergeet niet waar de grote problemen zitten. Want, de problemen zitten niet in de keuze van high-tech. Maar de problemen zitten in het gewoon de simpele. Kunnen we lezen? Nou, dat lijkt me een vrij groot probleem dan. En waar we de uitzending mee begonnen. Kunnen we misschien een paar uur meer werken. Om te voorkomen dat iedereen moet importeren om te werken. Dat lijken me groot problemen die een oplossing vragen. Dan AI en biotech.
Ja. Nou, jullie zaten er lekker in, zeg, deze week.
Ja, en een prettig vooruitzicht. Morgen ga ik dus naar dat congres, Kees. Dus volgende week doe ik verslag van
Ik was wel benieuwd, congres. Wat moest je nou betalen? Hoe zag die uitnodiging eruit? Kreeg je een mooie goud omrande uitnodiging als kerstvers lid? Ja, nou, prominent lid van de VVD?
Ja, nou, ik miste het agendapunt voorstellen Robert de Boek als nieuw lid. Dus dat viel me allereerst al tegen. Maar het kost ook wat moeite. Ik kreeg een uitnodiging. En daar stond alleen een datum bij. En daar stond niet bij waar is het en hoe laat begint het. Nou, dat lijkt me toch vrij cruciaal.
Ze willen gewoon geen leden hebben.
Nou, in ieder geval mij niet, denk ik.
Speciale uitnodiging, blanke.
Ik had geantwoord, fijn, dank voor de uitnodiging. Maar hoe laat begint het en waar is het? Nou, geen reactie, terwijl ik toch zo'n 6 keer per week gestalkt word met per post en per mail met van alles. Maar ik heb het inmiddels achterhaald. Noordwijk Rout, lekker dichtbij Den Haag. Dus de drempel is vrij laag. En het begint om.
Tenzij ik zijn Cherbel niet meer ga demonstreren.
Oh ja, oh, dat kan best bij dat VVD-congres plaatsvinden.
Moeten ze de weg van, als Dylan op pad gaat, de weg blokkeren. Ja. Dan kijken dus, wat er gebeurt.
Nee, morgenochtend om 10 uur begint. Dus ik offer mijn vrije dag. Maar ja, wat is vrije dag als directeur van een investeringsmaatschappij en als maker van een podcast?
36 uur. Je hebt 32 uur gemiddeld, hè?
Je hebt geen
32 uur gemiddeld.
Je hebt geen vrij weekend meer.
Niet praten over hard werken. Je werkt gewoon 32,3 uur.
Ik offer mijn zaterdag weer op en doe volgende week verslag ervan. Volgende week overigens, voor de luisteraars, vanaf volgende week zitten we ook op de radio. Zaterdagmiddag heb ik gehoord. Dan hebben we ook een kwartiertje langer. En dan eind van februari ergens gaan we primetime naar de vrijdagmiddag.
Zonder mij verder.
Nee, Kees, samen.
Ben ik het mee eens dan? Is daar consensus over?
Ik hoor dat de contractonderhandelingen hier gaan beginnen. Ja. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren om elke week een portie macro-economisch optimisme te ontvangen. Of realisme, het is maar wat je... Nou ja, goed. Reageren kan via redactie@bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Veel plezier bij het congres morgen. Robert en Kees, we zien elkaar volgende week weer.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.